Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Willen we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heer, zijn God. Psalm 146, vers 3. We zullen voor u lezen een gedeelte uit Gods woord uit het boek Exodus, hoofdstuk 17. Exodus 17, vooraf de belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Verder Exodus 17. Daarna toog de ganse vergadering der kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin, op het bevel des Heren, en zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twisten het volk met Mozes, en zij zeiden, geeft gijlieden ons water, dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen, wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij den Heren? Toen nu het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes. En het zeide, waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken? Opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heren, zeggende, wat zal ik dit volk doen? Er veld niet veel aan, of ze zullen mij stenigen. Toen zeide de Heren tot Mozes, ga heen voor het aangezicht des volks. En neem met u uit de oudsten van Israël, en neem uw staf in uw hand, waarmede gij de rivier sloegt, en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. En gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan, dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam dier plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls. En omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende, is de Heer in het midden van ons of niet? Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch Mozes' handen werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen. De een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel. En Mozes bouwde al daar een altaar. En hij noemde zijn naam, de Heere is mijn banier. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heren is, zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht.
Wij zingen Psalm 4, het derde vers. Psalm 4, vers 3. Dan zult gij recht naar het oude treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Betrouwt op hem, want hij is goed. Waar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons goede toch doen zien? Doe gij, o Heere, na het angstig klagen, ons het liefelijk licht uws aanschijns dagen, en wil uw rijke gunst ons bieden. Derde vers uit de vierde psalm. Gemeente, we lazen de geschiedenis van die verraderlijke vijand van Israël, Amalek. Kleinzoon van Esau. Die strijd die begon al in de buik van Rebekka. Die strijd die begon in het paradijs. De strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En we hebben het gezien in de geschiedenis van Esther. Die strijd die zal blijven. Zolang deze aarde zal bestaan. Mozes wist wat er nodig was, gemeend. Want om de vijand te overwinnen, is het nodig dat we het gebed beoefenen. Want die vijand die wordt niet overwonnen dan door bidden en vasten. En als Jozua de opdracht krijgt om een leger te mobiliseren en Amalek aan te vallen, dan gaat Mozes op de berg om te bidden. Hij neemt de staf mee, kinderen. De staf, zegt de Heere, die moet je meenemen. Daar heb je de rivier mee geslagen. Je weet het nog wel, Mozes. Met die staf heb ik wonderen gedaan. Neem die staf maar mee. Klim op de hoogte. En bid. En daar gaat Mozes. Maar hij begrijpt wat de Heere heeft bedoeld. De staf houdt Mozes omhoog. Als de banier voor Jozua. Als de banier voor het volk dat strijdt. En dat een lastige, verraderlijke vijand voor zich heeft. Maar als Mozes' armen moe worden, dan gaat de staf naar beneden en is Amalek de sterkste. Als Mozes de kracht weer krijgt om de staf des gebeds omhoog te heffen en te pleiten op Gods eer en op Gods almacht en op Gods trouw, dan is Israël de sterkste. Op de duur kan hij niet meer. Wat heeft Mozes nodig? Aarons en Hurs, medezuchters aan Gods genadetroon. Die twee mannen begrijpen zijn worsteling. Ze nemen steen. Mozes gaat zitten, kinderen, en je kent de platen wel. Aaron aan de ene kant, Hur aan de andere kant. En ze ondersteunen de ellebogen van Mozes. En de staf die blijft omhoog gericht. De staf van het gebed. Ik hef tot u, o God der goden, mijn ziel op. Ik heb op u vertrouwd in noden. Mozes wordt niet beschaamd. De vijand wordt verslagen. Maar we zeiden al, er is nog een erfenis gemeend op de aarde en in ons midden. Die leren die verraderlijke, driehoofdige doodsvijanden kennen, die niet ophouden hen aan te vechten. En hoe kunnen ze nu in die strijd staande blijven? Hoe kunnen ze nu sterke wederstand bieden? Dat kan alleen maar als ze worden geoefend op de leerschool van het gebed. En als ze de geest der genade en der gebeden van boven mogen ontvangen. En als die geest voor en in en met hen zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. En als ze zo het gebed mogen opzenden en mogen vragen om kracht, om sterke wederstand te bieden, om staande te mogen blijven, om te midden van alle verleidingen, verlokkingen en verzoekingen niet het onderspit te moeten delven, maar straks de overwinning te mogen behalen, om dan eeuwig de Heere te dienen in zijn tempel. Kom gemeente, we gaan naar de leerschool van het gebed. Ons wacht de behandeling van het Onze Vader. Vanavond eerst iets algemeens over het gebed, naar aanleiding van vraag en antwoord 116 die wij samen willen lezen, waarom het gebed de christenen van node is. Het antwoord luidt daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade En de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Het gebed van de christenen vraagt onze aandacht. Wij letten met de hulp des Heren op drie gedachten. De eis van God, het middel der genade en ten derde als ademtocht der ziel. Het gebed van de christenen als eis van God, als middel der genade, als ademtocht der ziel, onze eerste gedachte. God voddert het gebed van ons als het voornaamste stuk der dankbaarheid. Als middel der genade, dat God immers zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor dank. En dan beluisteren we daarin de ademtocht der ziel, onze derde gedachte. Het gebed dient een zaak van het hart te zijn. Gemeente, we hebben de twee stukken in het stuk van de dankbaarheid. Het gebod en het gebed. Het gebod wordt biddende betracht. De wet drijft ons tot het gebed. Hoe kunnen wij nu toch Gode meer dankbaar zijn, meer dankbaarheid tonen, dan door gehoorzaam te lopen op het pad van Gods geboden, dan door gehoorzaam te leven naar zijn heilige wet en de beoefening van het gebed. Dus onze catechismus behandelt terecht in het stuk van de dankbaarheid deze twee zaken. Gods heilige wet, de 10 geboden en vervolgens het gebed. De onderwijzergemeente begrijpt het onderwijs wat in de schrift begrepen ligt aangaande het gebed. De onderwijzer begint niet met de teerheid van het gebed. Het was een mooie zaak geweest natuurlijk, want het is zulk een tere zaak. De onderwijzer begint ook niet met de heiligheid van het gebed. Nee, de onderwijzer begint met de noodzakelijkheid van het gebed. Het gebed is ook een gebod van God. Het gebed, dat moet ook worden gehoorzaamd. De onderwijzer vindt het maar moeilijk om het terrein van de geboden te verlaten. Als hij de overstap maakt van het gebod naar het gebed, dan begint hij als het ware opnieuw te spreken over het gebod. We zien het, gemeente, in deze zondagsafdeling. Hij weet hoe onmisbaar het gebed is. Hij weet hoe noodzakelijk het gebed is. Hij weet dat God het gebed heeft geboden. De onderwijzer zegt hier, God eist het van ons, hij voddert het. In antwoord 117 staat dat God het ons heeft geboden te bidden. En in vraag 118, wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Dus wij zien het wel drie keer in deze zondag. Gemeente, misschien verbaast het u als hier gevraagd wordt, waarom is het gebed de christenen met een hoofdletter van nodig? Als hier nu gestaan had, waarom is het gebed alle onbekeerden nodig? Dan had u misschien gezegd, ja, dat begrijp ik, dat dat er staat. Ik begrijp dat we als onbekeerden moeten bidden. Maar is dat nu nodig om de christenen met een hoofdletter te bepalen bij de noodzaak van het gebed? Blijkbaar, gemeente. Het gebed is toch de geestelijke polsslag van de ziel. Moet dan de onderwijzer wijzen op de noodzaak van het gebed? Luister, het gebed, gemeente, bevat twee elementen. Gewilligheid en gehoorzaamheid. Die twee dingen. Ik ben het met u eens. Het gebed laat zich zomaar niet dwingen. Is helemaal waar. Maar nu de andere kant. Hoeveel gebeden zou u doen als u het alleen maar deed Als het gebed spontaan uit uw ziel zou opwellen. Hoeveel gebeden zouden er dan worden gedaan? Dat begrijpt de onderwijzer maar al te goed. Het is bij het gebed gemeente als bij de liefde. Luister echtparen, wat is er nu vrijwilliger dan uw vrouwenliefde hebben mannen? En toch zegt de apostel, gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Zo is het bij het gebed. Het moet een vanzelfsheid zijn in het leven van de christenen, maar toch moeten ze worden aangespoord om het te betrachten. Ander voorbeeld. Ik hoop gemeente dat er steeds meer in ons midden komen die met de dichter in stemmen. Hoe brandde mijn genegenheen om 's Heren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En toch het vierde gebod. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden, maar de 7e dag. U begrijpt het, hè? Gewilligheid, maar toch ook de gehoorzaamheid. Nee, gemeente, alleen maar bidden als we behoefte hebben, of alleen maar bidden als mijn hart er mij toe dringt, dat is uit een boze. Daarom is de eis zo nodig. Ik ben zo liefdeloos. Ik ben zo biddeloos van mezelf. Zeker, het is helemaal waar. De christenen moeten niet alleen bidden. Het is helemaal waar, christenen mogen bidden. Dat is wel eens een wonder. Als de Heere het zo in het hart komt te verklaren, mijn duif, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats. Toon mij uw gedaant en doe mij uw stem horen, want uw stem is me zoet en uw gedaante is me liefelijk. O, gij volk in smart, stort voor hem toch uit uw ganse hart. Zeker, ze moeten het doen, ze mogen het doen, ze willen het doen. Ze kunnen het bij ogenblikken eenvoudig weg niet nalaat. Het is waar, een gebod om te bidden. Kinderen, luister eens even. Er was een keer een ogenblik, toen plaatste Satan tegenover dit gebod een verbod. En toen mochten de onderdanen van die koning niet meer bidden dan alleen hun verzoek aan die aardse koning richten. Je weet er vast wel wat ik bedoel. Hoe kwam dat nu? Dat waren een heel stel mannen die op Daniëls gebedsleven een aanval wilden doen. Want Daniël beoefende het gebedsleven. En zijn tere omgang met God had rijke vrucht, zodat hij daar aan het hof van de koning mocht dienen. En dan willen ze Daniël uit de weg ruimen. Satan wil het gebed van Daniël niet, want Daniël bidt om de verlossing van het volk. En Daniël bidt om de komst van Christus. En daar plaatst Satan een verbod en zegt hij niet bidden, 30 dagen niet bidden. Weet u wat we zien, gemeente, luister eens. Daniël sterft liever dan dat hij het gebed nalaat. Het gebed nalaten kan hij niet, wil hij niet, doet hij niet. Dan maar de leeuwenkuil in. En zo is het geschied. Maar de Heer is hem een vurige muur van rondom. En zijn vijanden die volgen na hem in de leeuwenkuil. En die komen niet eens op de bodem terecht. Of de leeuwen heersen over hen. De Satan mag zich wel eens bedenken als die zulke verboden plaatst. Zullen wij er ook aan denken? Wij kunnen soms allerlei vonden zoeken om het gebed maar na te laten. En het gebed, mag ik het een keertje zeggen, af te raffelen. En eventjes kort en het is weer klaar. O gemeend, weet u, ik zou u allemaal in de binnenkamer willen hebben hoor. Want we reizen, u en ik samen, jong en oud. We reizen naar de ontmoeting met God. We reizen naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En als ik hier nooit op de leerschool van het gebed ben gekomen, hoe zal ik dan die God gaan ontmoeten? Dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen des levende Gods. Gemeente, mag ik eens vragen, hoe staat het met uw gebeden, jong en oud? Waar gaat het u toch om? Zoekt u het nog steeds maar hier beneden? Is uw leven zo horizontaal? Dat meent u toch niet? Ja, maar we zijn toch der aarde aard. Luister toch vanavond. En ik hoop dat u er eens niet meer onderuit komt. In onze tijd vol boze geesten. In onze tijd vol boze machten. In onze tijd waarin de antichrist steeds heftiger opdringt, is het gebed nodiger dan ooit tevoren. Want dit geslacht, dit boze geslacht, vaart niet uit dan door vasten en bidden. Als de Heere Jezus gebedsonderwijs geeft, dan spreekt hij die gelijkenis uit van de weduwe bij die onrechtvaardige rechter. Haar was onrecht aangedaan. En ze moest bij die rechter zijn om recht gesproken te worden, dat haar wederpartij zou worden aangesproken en veroordeeld. En daar gaat deze weduwe, maar de rechter heeft geen zin om haar te helpen. Wellicht te weinig steekpenningen, of de wederpartij is misschien een goede kennis van hem. De rechter doet het niet, maar ze laat het er niet bij zitten. De volgende dag komt ze weer, en de volgende dag weer, en 2 dagen later weer. En ze houdt net zo lang aan, totdat die rechter zegt, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans zal ik haar recht doen, want straks vliegt ze me nog aan. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hen roepen, hoewel hij langmoedig is over hem? En ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Maar de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? Welk geloof bedoelt Christus? Het geloof dat zich uit in dat volhardende gebed, net als bij die weduwe. Mag ik het eens vragen, als nu Christus wederkomt vandaag of morgen, vindt hij in uw leven geloof dat zich uit in een volhardend gebedsleven? Dan zet hij u aan zijn rechterhand. Zeg het eens. Hoe zal hij u vinden als hij wederkomt? Komt toch steeds dichterbij. Zal hij nog geloof vinden? Dat volhardende gebedsleven. Ja, maar God weet toch al lang alles. Hoef ik toch niet te bidden? Luister, het is waar. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Weet u, het is net als bij een kind. dat overtuigd is dat zijn moeder goed weet wat het nodig heeft en hebben wil. En toch kan dat kind maar niet nalaten om het aan moeder te vragen. En moeder aan de rokken te trekken. En net zo lang te zeuren tot het het krijgt. Eer zij roepen, zo zal ik antwoorden, wat wordt dat bij ogenblikken toch een wonder. Eer zij roepen, of terwijl zij nog spreken, zo zal ik naar hen horen. Al weet God alles, dat ontslaat ons wel nooit van de plicht van het gebed. Ik lei voor uw oog mijn weg en handel bloot. Heere, gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. Het is waar, in de nood van het leven roepen ze wel eens, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste, dan peinst de ziel is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot. Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen wel kennis dragen. Maar dat God alle dingen weet, mag ons nooit nalaten te bidden. En juist wordt het het grootste wonder voor zo'n biddeloze bidder, die niet weet te bidden gelijk het woord, Heere, gij weet alle dingen. Komt nog iets bij, gemeente. Het gebed is een gebod, want het is niet alleen een vragen. Het gebed, dat is bij ogenblikken ook een dank. Gebed, voornaamste stuk der dankbaarheid, moet de kerk, moet de christen er niet elke dag op gewezen worden, dat er de goedertierenheden des Heren zijn, dat we niet vernield zijn. Moeten we niet elke dag onze zegeningen tellen, en moeten we niet elke dag worden aangezet, om God te erkennen voor de milde gave van zijn hand, de onverdiende zegeningen en weldaad. Hij is een zeer overvloedige fontein van alle goed. Dan nog iets. Het gebed, dat is niet alleen een vraag. Het kan een dankgebed zijn, een erkennen van Gods naam. Het gebed is bij ogenblikken ook wel eens een aanbidden. Als de Heere ze verwaardigt een ogenblik aan zijn zijde te vallen, en dat ze eens onder den Heere terecht mogen komen, en dat ze het eens hartelijk met de Heere eens mogen worden, en dat ze de Heere geen ongerijmdheid kunnen toeschrijven, dan is het gebed ook wel eens een aanbidden. Voelt ge, gemeente, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Dan nog iets, gemeente. Weet u, in het gebed toon ik mijn afhankelijkheid ten opzichte van God de Schepper, die al het geschapene onderhoudt en regeert en bestuurt naar zijn welbehagen. Een ander zegt misschien, ja, maar God is toch onveranderlijk en alles is toch al lang besloten en dan helpt het toch niet wat ik bid, er verandert toch niks en. Oh, nu moet u eens even goed luisteren. Het is helemaal waar, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en tister, zijn wil gebied en het wordt terstond, maar ik weet niet wat God besloten heeft. Ik weet wel wat hij geopenbaard heeft en dat is dit, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Dat is Gods geopenbaarde wil. Luister nog even. Daarbij is het gebed een onmisbare schakel in de keten van Gods onverbrekelijke raadsbesluiten. God bepaalt niet alleen wat er gebeurt. God bepaalt ook de middelen waardoor. En God bepaalt ook de weg waarlangs. Elia bad een gebed dat het niet zou regenen in 3 jaar en 6 maanden. Elia bad wederom een gebed en de hemel gaf regen. Zal ik het eens even zo zeggen, volk des Heren? U hebt het gebed nodig. God heeft het gebed ook nodig. Het is besloten in zijn eeuwige raad. Houd dan maar aan, gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. En o driftige, veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Het is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Wat is het eerste stuk van de dankbaarheid? Dat was het gebod. Want gehoorzamen is beter dan offeranden. En opmerken is beter dan het vetten der rammen. Maar de onderwijzer noemt het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid. Waarom? Als iemand God recht bidt, dan eert en verheerlijkt zo iemand God ten hoogste. Zulk een bidder gemeent erkent God als de alleenzalige en machtige Heere, die maar te spreken heeft en het is er, te gebieden en het staat er, die de dingen roept die niet zijn alsof ze waren, die goedertieren en gewillig is, die van alle tijdelijke en geestelijke noodruft wil voorzien. Hoe weet nu toch deze onderwijzer dat? Weet u hoe hij dat weet? Dat heeft hij al lang ervaren en dat heeft hij al lang ondervonden. En zijn gebedsverhoringen uit het verleden doen hem in het heden bidden en voor het toekomende vertrouwend zijn noden en zorgen aan de Heer voorleggen als het voornaamste stuk der dankbaarheid. Weet u, biddeloosheid is grote ondankbaarheid. We gaan naar onze tweede gedachte. Het gebed van de christenen als middel der genade. Dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil. God geeft zijn algemene genade aan ons allemaal. Hij doet zijn zon opgaan over boze en goede en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dus hier wordt de bijzondere genade bedoeld, waar alle uitverkorenen in delen mogen op Gods tijd. Hier wordt niet de genade van de eerste wedergeboorte, de levendmaking bedoeld. Want daar wordt ook meestal niet om gebeden. En als het gaat om het gewerkte gebed, dat is er toch pas voor het eerst. Als Saulus van Tarsen daar wordt neergeveld, van dood levend wordt gemaakt, dan welt er een gebed uit zijn ziel omhoog. Heere, wie zijt gij en wat wilt gij dat ik doen zal? God wil zijn genade en zijn heilige geest alleen aan diegene geven. Is het gebed een voorwaarde? Nee. Het gebed is de weg. Het gebed is de middel. Het middel waardoor en waarlangs de genade ervaren en ondervonden wordt. Die genade, gemeente, bestaat niet alleen in voorspoed en in geluk. Waarin bestaat nu die genade? Waar de onderwijzer ons om leert bedelen. Uit de Heilige Geest. Er is niet één christen die zonder de Heilige Geest kan. Er is er vanavond niet één die zonder de Heilige Geest kan. Nee. Dus de onderwijzer leert ons daarom vragen. En waar gaat het dan om? In het leven van deze christen, die vragen moet om de genade en de Heilige Geest, die vraagt om de doorwerking van God, de Heilige Geest, in zijn leven. Die Heilige Geest die wederbaart, van dood levend maakt, de zondaar opwekt tot een nieuw leven, om de verdiensten van Christus naar Gods eeuwig welbehagen, gaat die zondaar bearbeiden, overtuigen, ontdekken, ontgronden, ontledigen, ontkrachten, ontbloten. Die Heilige Geest gaat de zondaar leiden in de schrift, in het woord, in de waarheid. Ze hebben het licht van God, de Heilige Geest, nodig. De schrift moet in hun zielen worden verklaard, opdat ze vanuit het woord, de God van dat woord, hoe langer hoe meer, zouden gaan leren kennen. Die geest gaat ze ook leren wie ze zelf zijn. En dat is zo nodig. Dat is zo nuttig. Wij moeten God leren kennen. We moeten onszelf leren kennen. En dat is maar niet bij aanvang even nodig. Dat is een doorgaand werk tot het laatste van hun leven toe. Nu hebben ze de Heilige Geest zo nodig. De kerk moet leren smeken om de zaligmakende werkingen van God, de Heilige Geest. Om het licht der ontdekking, dat hebben ze zo nodig. En of die Heilige Geest door middel van het woord Christus verheerlijkt als de middelaar Gods en der mensen, opdat hij mag worden gekend in zijn namen en in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn weldaden, opdat de zondaar waarachtige geloofsgemeenschap zou mogen oefenen bij ogenblikken door die geest, met hem die veel schoner is dan de mensen, kinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. De Heilige Geest hebben ze nodig om de weldaden die Christus heeft verworven toegepast te krijgen. De Heilige Geest leert ze immers dat ze zijn ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En dat ze nu alles wat ze behoeven hen ontbreekt. Die Heilige Geest leert ze dat nu Christus alles heeft verworven wat tot het leven en de zaligheid van nodig is. En daarom smeken ze om de toepassing van de weldaden van Christus. O, ze zien er zo naar uit om de vergevende genade te mogen ontvangen. Om de vergevende kracht van het bloed van Christus te ervaren in hun ziel. Ze zien zo uit naar de toepassing van dat dierbare borgbloed van de middelaar. Ze zien uit naar zijn gerechtigheid die redt van de dood. Ze hebben de dagelijkse vernieuwing zo nodig. Wel daartoe bidden ze om God, de Heilige Geest, dat die het uit Christus neemt, die van God geschonken is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Waarom hebben ze de Heilige Geest nodig? Ze gaan vaak bedrukt in donker hun weg. Wel, ze hebben de vertroostingen van God de Heilige Geest zo nodig. Ze hebben zijn tegenwoordigheid zo nodig. En daarom kunnen ze niet genoeg vragen, niet genoeg zuchten, niet genoeg smeken om de werkingen van God de Heilige Geest. En zeker gemeente, wanneer in de oefeningen geleerd wordt wie ze zijn en wie ze blijven. Ik ben en blijf een bedelkind, arm en naakt en blind. En als ik denk, nu zal het wel gaan, dan vang ik weer met vallen aan. Of nog veel erger, als ze met David zo vallen in de zonde. Vreselijk was het toch. En toen David besefte wat hij had gedaan, toen werd het gebed vermenigvuldigd en door de geest smeekte hij, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden, die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Op een andere plek bidt David, leer mij, o God van zaligheid, mijn leven in uw dienst besteden. Vat gij mijn hand, gij zijt mijn God, uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Ik hoop dat alle die iets van de geest der genade en der gebeden hebben ontvangen, nee, ik hoop dat u het alle gaat doen. Met de bruid. Het hooglied van Salomo. Ontwaak noordenwind, kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, doorwaai de hof van de gemeent, doorwaai de hoven van de harten van uw gunstgenoot. Wilt u voor het eerst harten doorwaaien van jongeren en van ouderen, opdat die geest zou gaan waaien, doden zouden levend worden, en dat de geest der overtuiging zijn werk zou gaan doen, opdat er niet alleen overtuiging zou zijn, maar dat de overtuiging een hartelijke overbuiging zou worden. En dat die geest als de geest der oordeels en der uitbranding nu zo zou ontdekken en ontgronden en ontledigen en ontkrachten en ontbloten. Want dan zal de zuidenwind niet achterblijven. Maar dan zal het lieflijke evangelie van die gezegende Heere Jezus Christus hoe langer hoe meer in de ziel worden verklaard. En dan zucht de ziel hoe langer hoe meer, trek mij, Heere, trek mij. Wij zullen u nalopen, totdat de ziel mag gaan instemmen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Ontwaak, noordenwind, en kom gij, zuidenwind, doorwaai mijn hof. Och, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Smeekt u zo om de geest der genade en der gebeden, opdat dat gebed uw ziel mag vervullen en uit uw ziel mag worden opgezonden naar het hemelhof. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Ik hoop dat u de komende weken, de lijdensweken, eens mag ervaren, volk van God. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid, als hij komt, dan brengt hij alles mee. Als hij komt, vervult hij uw ziel. Als hij komt, verklaart hij zichzelf. Als hij komt, dan schenkt hij genade. Daar gaat het toch om. Kom gemeente, die geest. Aan het bewust ontvangen van genade gaat vaak een lange tijd vooraf. Jozef kreeg 2 dromen, ongeveer 17 jaar oud. Hij was 30 jaar oud toen de dromen aanvankelijk in vervulling gingen. Neem het eens mee. Ja, daar zou ik moedeloos van worden. Wacht even. De Heere was met Jozef in die tussenliggende tijd. De geestelijke polsslag van zijn ziel stond niet stil. Niet altijd even krachtig geweest, natuurlijk niet. Hij was een Adamskind, maar toch. Maar let wel op. 13 jaren. De Heere laat zijn volk vaak wachten. In welke weg? De Heere gaat ze leren wie ze zijn. De Heere gaat ze leren wat ze zich hebben waardig gemaakt. De Heere gaat ze oefenen. De Heere wil ze hoe langer hoe meer schuldenaar hebben aan zijn gezegende godsvoeten. Met de koorden van veroordeling om de hals. Aanvaarden de straffen hun ongerechtigheden. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel om die verdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Weet u al dat God wil? Dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt. En dat we door onszelf of door een ander volkomen betalen moeten. Weet u het al? God is rechter. Hij wil dat u betaalt. Tot de laatste kwadrantpenning toe. Betaal mij wat gij schuldig staat. Staat uw schuld nog open? Leg nog niet vlak tussen de Heer en uw ziel. Gun u toch geen rust. Maar zoek de Heere. En zoek een borg voor uw schuld. Als ge ook eens wat overkomt. De overledene lag 3 weken hulpeloos in het ziekenhuis. Natuurlijk. Links en rechts gebeden. Maar het kan zomaar ineens zijn gemeend. Dat we liggen voor de poorten van de dood. En dan kan niet zonder een God voor uw hart. Het kan niet zonder een borg voor uw schuld. Weet ge, het bewust ontvangen van genade is niet vaak een lange weg alleen. Een weg waarin de ziel het vonnis gaat billijken, de straf leert aanvaarden. In hartelijke schuldbelijdenis voor God invalt. Ze leren zichzelf zo in hun onwaardigheid kennen, gemeente. Ze gaan zich door die geest, hoe langer hoe meer, voor God mishagen, verfoeien, verootmoedigen. En zulke ontblote bidder. Daar wordt nu waar dat God zich gaat wenden tot het gebed desgene die gans ontbloot is. En dat hij niet langer zal versmaden hun lieder gebed. Dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil. Vindt u het geen wonder? God wil dat. God wil genade geven aan schuldige zondaren. God wil doodschuldige zondaren barmhartigheid bewijzen. God wil schuldige zondaren aannemen, is het geen wonder. Weet u, als dat hier staat, dan betekent dat hij het niet alleen wil, dat hij het ook kan in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Dat hij het ook zal doen. Hoort u, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Daar ligt Jacob bij Peniel. Nee, hij worstelt op leven en dood. Zijn ziel niet gered. Het ligt niet vlak tussen God en zijn ziel. Zijn schuld ligt daar nog open. Hoe moet het? Hoe moet het? Hoe moet het? Hoe moet het? Esau komt hem tegemoet met 400 geoefende soldaten. Voelt u, Jacob worstelt. Jacob laat niet los. Jacob, hij worstelt de hele nacht. Zijn ziel moet gered worden. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Ik hoor een ander, gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog berg gezet. Ai, was mij wel van al mijn ongerechtigheid, mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden, zie mijn berouw. Hoor hoe een boeteling pleit en reinig mij van al mijn vuile zonden. Luister eens, in het onthouden kan soms meer genade liggen dan in het schenken. Soms ligt er genade in druk en kruis en tegenspoed. Hoort u? Paulus heeft de scherpe doorn in zijn vlees, een engel des Satans, die hij met vuisten slaat. En hij heeft de Heere lang gebeden. Niet afgelaten, Heere, neem het weg. Neem het weg. Neem het weg. Hoort de Heere, ja zeker. Verhoort de Heere, ja. Maar anders dan hij had verwacht. En toch tot verwondering. Paulus, kind, knecht. Die doorn laat ik zitten. Maar mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hoort u mijn genade. Is er nu nog iemand die zegt, in mijn leven is het als in Psalm 72. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Ik hoop dat u het meent. De laatste strohalmen moeten u worden ontnomen. Opdat u God in Christus zou overhouden. Blijf toch maar liggen. Want God wil, zal zijn genade en de Heilige Geest geven aan diegenen die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden bidden en danken. Luister maar, doch ik zal over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem uitstorten de geest der genade en der gebeden. En als u niet meer weet te bidden, neem die geest het over. Dan krijgt u die hartelijke verzuchtingen door Gods lieve geest in de binnenkamer. Af en toe, hè? Ogenblikjes. Ja, een ademtocht der ziel. Psalm 86, vers 2. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heere, genadig. Want mijn roepen en geklag klimt tot u de ganse dag. Wil de ziel uw knechts verblijden, ondersteunen mij zijn lijden. Want ik hef mijn hart en oog, trouwe God, tot u omhoog. Psalm 86, vers 2. Gebed van de christenen als eis van God, als middel der genade, als ademtocht der ziel, hartelijk zuchten zonder ophouden. Daarom bidden en daarvoor danken. Gemeente, het ware gebed is een zaak van het hart. Dat begrijpen we wel, maar daar moeten we over nadenken. Wat ons verplicht om het gebed altijd eenvoudig te doen, eerbiedig te doen, met diep ontzag voor God die in het rijk der heerlijkheid de hemel heeft tot zijn troon. We moeten het gebed maar beginnen met een gebed om een gebed. Heere, leert u mij bidden en mag ik u recht leren kennen. Vernieuwt u mijn hart, neigt u mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Jongens, meisjes, ik hoop dat het mag zijn als bij de dichter. Heere, ik zoek u met mijn gehele hart. Hoor je? En die hem zo zoeken, zullen hem vinden. En die hem vinden, vinden het leven en trekken een welgevallen van de Heere. Een zaak van het hart. Hartfalen is niet goed, hè? Dan moet u naar de dokter. Hartritmestoornissen is heel angstig. Een hartstilstand is vreselijk. Vroeger altijd dodelijk. Nu reanimeren ze vaak. Niet bidden is vreselijk. Het is de dood in de pot. Onregelmatig bidden is erg. Faalt u in het gebed, is vreselijk. Nee, ik bedoel niet dat een kind van God gaat leren dat hij van zichzelf niet bidden kan, maar dat u het maar een beetje zomaar doet, hè. Neem het eens mee. En blijf maar vragen, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart. Er zitten er thuis en vanavond hier die weten wat het is. Dat er niks anders overblijven dan woordeloze verzuchtingen. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Ze bidden met de pet op, Heere help. Heere bekeer me. Heere vergeef mijn zonde. Heere bewijst u me genade. Dat bidden met de pet op. Die hartelijke verzuchtingen tussendoor. Door de nood gedreven, die klimmen op in de oren van de Heere Zebaoot. En desgelijks komt o de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Als de Geest u zo leert bidden, dan zijn dat van die woordeloze verzuchtingen. Soms mag u hartelijk uw gebed uitstorten. En ach, soms staat u op en u zou weer terug willen naar de binnenkamer. Want ja, dan moet u weer aan de slag. En het is soms allemaal weer in één keer weg. En dat is zo ingrijpend, hè? Die geestelijke polsslag van uw ziel. O, die moet steeds krachtig kloppen. Dat is nuttig, dat is profijtelijk. Anders is de ademtocht der ziel er niet, begrijpt u. Maar als nu die geest u doet zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen, weet u, dan mag u ook wel eens een keer ervaren dat van de hemel mag klinken. En ik heb hun zuchten gehoord. En ik ben nedergekomen. Waarom? Om hen te verlossen. Daarom zegt de onderwijzer, zonder ophouden. Die gelijkenis van die rechter met die weduwe gaf Jezus daartoe strekkende dat men altijd bidden moet. De apostel die neemt het over en die zegt, bid zonder ophouden. En op een andere plek zegt hij, daarom danken wij ook God zonder ophouden. De dichter zegt, ik loof u 7 maal desdaags om de rechten uw gerechtigheid. En op een andere plaats zegt de dichter, 's avonds en 's morgens en 's middags zal ik klagen en getier maken en hij zal mijn stem horen. Danken zonder ophouden, daar hebben we alle reden toe. Luister eens, misschien moet u even ergens op letten. Als je nu alleen maar met uw ogen kijkt naar degene die dingen hebben die u niet hebt, dan wordt danken steeds moeilijker. Ja, ik kan het toch al niet. Maar nu moet u eens kijken naar wat u hebt dat anderen niet hebben. Mogelijk gaat u dan redenen zien om God te erkennen. 3 keer op een dag. Goed kijken wat u hebt en wat zoveel anderen missen. Volk, wat een wonder dat er een eeuwige hoge priester is. Die zijn geest heeft verworven. Die de verzuchtingen van die geest heeft verworven. In de weg van zijn bitter lijden en sterven. Van zijn lijdelijke gehoorzaamheid en dadelijke gehoorzaamheid. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts en ik heb geen stilte. Christus niet verhoord, hij moest de pers alleen treden en de drievoudige dood doorworstelen. De prijs der ziel dat rantsoen aan God in de tijd volkomen voldoen. Maar hoor eens, in zware strijd zijn de bad hij te ernstiger. En wat zegt hij? Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. In de wereld zult gij wel verdrukking hebben. Maar weet dat u in mijn voorbeden bent. Onuitsprekelijk gemeente. En nu is hij een eeuwig priester. Hij heeft een eeuwig onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan en wil en zal zalig maken die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Volk, mag ik het u raden, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen, om genade te vinden, en om geholpen te worden ter bekwame tijd. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn. Want de bestemde tijd is gekomen. Wanneer hij zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is. Leg uw leven er maar naast. Want een ontblote bidder wordt op Gods tijd zeker verhoord. Genade geschonken. Bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid. Om de arbeid van de voorspraak bij den Vader. Kom, heft uw zielen hemelwaarts. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoekt en bedenkt de dingen die boven zijn, waar Christus is, en niet die op de aarde zijn. En smeek om het onderwijs met Nathanael. Van nu aan zult gij de hemel zien geopend. En de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des mens. Dan gaat ge hem hoe langer hoe meer benodigen in uw gebedsleven. Amen. Psalm 25, het 8e vers is onze slotzang. Zie op mij je gunst van boven, wees mij toch genadig. Ontvang nu thuis en hier de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.